Los jij het maar even op.
Anders zou je jezelf niet eens een bal tegenhouden, vriend, met je grote mond.
Ik vind het eigenlijk niet fair wat je doet, want je pakt iedere keer een makkelijk slachtoffer die toch niet speelt.
Ga dan eerst maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
Het is wel goed zo, hoor.
Het is wel goed zo. Het is alleen maar ruzie geweest. Ik heb geen idee wat we nou gaan doen.
Leiderschap is een hot topic deze dagen. Met de verkiezingen voor de deur laten de lijsttrekkers geen kans onbenut om zich een waardig leider te tonen. En de leiderschapsprofielen zijn keurig gebouwd. We zien de powervrouw, de verlosser en de storyteller. Het profiel van de bruggenbouwer was helaas al bezet, want die loopt rond in Deventer. En dan hebben we het over Bas Kuipers, de aanvoerder van Go Ahead Eagles, staat te boek als een verbinder in de selectie. Of als de huispsycholoog, zoals zijn teamgenoten hem omschrijven. Laten we hopen dat hij ook het Core Podcast Trio vandaag nader tot elkaar kan brengen. We gaan het hebben over verbindend leiderschap in het voetbal. Goed je te zien, Bas.
Mooie intro.
De bruggenbouwer, daar gaan we zo over spreken. Welkom in Rotterdam.
Dankjewel.
De huispsycholoog, jij viel hier binnen net in een soort ruzie tussen Thomas en Maarten.
Ja, ruzie,
over, over Pieter Rondtzigt.
Dit is framing.
Ik ben nog niet kwijt.
Misschien.
Zit maar nog.
Ik denk, weet je wat, om ons dan toch een beetje nader, als ik Bart heel van je over mag nemen. Ja. Kijk, wij leggen elkaar vaak het vuur aan de schenen, maar er is dit weekend iets gebeurd. En dan moeten we toch even bij stilstaan. Wij zijn al 4 jaar lopen jou te betichten van alleen maar ballen breed spelen en je doet niks.
Eindelijk.
Dus ik zou je nu wel
naar werken.
Ik ga iedereen even vragen om even op te staan.
Oh god, je hebt wat voorbereid zo. Oké. Ja. Oh, dat is lekker. Dankjewel, mannen. Dankjewel. Bas was nog niet geïnstrueerd over dit geitje.
Iets uitgereikt? Of?
Nee, niks.
Nee, dit was natuurlijk zo bijzonder. Dankjewel. Het is de tweede keer zelfs in jouw carrière dat je 2 doelpunten hebt gemaakt.
Ja.
En dan was het daarna ook nog die ongelooflijke lofzang.
De stadionbanger, ja.
Dat was ongelooflijk.
Ja.
En voor de mensen die zijn vergeten hoe dat is ontstaan, daar gaan we ook nog even naar luisteren natuurlijk.
Zo zit ik daar vaak aan te denken.
Je hebt er ongetwijfeld eentje voor jezelf
nou bedacht. Nou ja, kijk, nu ga ik hem op glad ijs beginnen.
Maar ik ben en ook, dit gaat hij niet uitknippen.
Maar ik zeg ook, ja, kijk, Bartje vriend. Ja, ik vind het niet heel lekker, maar ik vind de melodie van Brazil, la 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 la, vind ik een stuk lekkerder. Ja. Vul het maar in. Ja, kijk, ik vind het echt geweldig dat ze dat hebben overgenomen. Maar eigenlijk moet ik me kapot schamen natuurlijk dat ik dit zelf heb geopperd.
En dat je daar zo staat.
Ja, ook daar. Ik werd naar voren geduwd. Dat is vreselijk, man. Ongemakkelijk.
Naar voren geduwd.
Wat zul je nou precies te doen? Ja, normaal ben jij best wel, zeg maar, op de beat. Maar je zat een soort springen en een soort...
Ik zat niet lekker in het ritme. Ik zat niet lekker in het ritme, nee. Ik kwam niet lekker uit de verf. Maar het liedje was mooi. Ja. Bedankt, mannen.
Toch, een beetje even voor een goede start.
Zo is het. Goed, gaan we beginnen nu. Bas, jij las een interview met jou en toen zei je, vond ik een leuk antwoord. De vraag was, wat is jouw favoriete plek in het stadion? En toen was jouw antwoord de medische ruimte.
Ja.
En ik denk dat wij, alle voetballers herkennen dit, denk ik, en zijn het daarmee eens. Kan je een beetje delen waarom dat de favoriete plek in het stadion is?
Ja, kijk, je wordt natuurlijk ten eerste behandeld in de medische ruimte als jij geblesseerd bent of wat dan ook. Maar het is ook een soort verbindende ruimte waarin iedereen binnenloopt, wegloopt, maar gezellige gesprekken hebt over van alles en nog wat, over Expeditie Robinson gisteren. Maar het kan ook gaan over Frans Timmermans of Mark Rutte.
Ja.
Allerlei prachtige onderwerpen komen daar aan bod en iedereen heeft een mening, wordt gelachen. En ik denk dat dat een beetje symbool staat voor wat voor voetbal eigenlijk. Want dat verbindt alle culturen en mensen met elkaar. En dat is heel mooi, vind ik.
Maar bij Go Ahead heb je ja. ook echt een goede medische ruimte. Het is een grote, je hebt best wel veel banken. Je hebt een tafeltje erbij waar je een stoel omheen kan. Die was in mijn periode ook al. Ja. Ik wel af en toe mooi als dan die was daar aan binnenkomen even porno opzetten. Dat is een gek.
Dat is een gek, hè?
Dat zou ik zo ook doen. Nee, maar bij Excelsior is hij eigenlijk net iets te klein, vind ik, de medische ruimte.
Ja. Ja, hij zit ook aan de kleedkamer, net te dicht bij de kleedkamer.
We hebben wat stoelen ook staan, zeg maar, waar mensen op kunnen zitten en lekker gewoon, die niet behandeld worden. Ja, ik lig vaak niet op de bank, maar ik zit gewoon op een stoeltje.
Wij hebben daar van die voetmassageapparaten voor staan. Die staan echt de hele dag te draaien. Dus iedereen zit dus op die stoelen, zeg maar. Die worden niet behandeld, maar die zitten met hun voeten in dat massageapparaat. En dan zit je gewoon een beetje te ouwehoer, inderdaad. Maar het gekke is wel dat het, volgens mij herkent elke speler dat.
Het is bij de amateurs hetzelfde.
Dit vindt altijd plaats in de medische ruimte. En dat is,
hoe kan dat eigenlijk?
Dat vraag ik me dus eigenlijk ook af. Ik weet het niet zo goed. Maarten, heb jij hierover nagedacht, Thomas?
Ja, ik weet niet. Het is gewoon het sfeertje daar is heerlijk, man. Het is zelfs bij ons ook voor de training. Als je wat later binnenkomt, dan zit iedereen al of grotendeels in de medische ruimte. Ja. Dus dan kom je binnen. Nou, dan kan je iedereen even lekker groeten. Ja. Als je als eerste bent, dan pak je even. Je hebt altijd wel één of twee plekken die het lekker zijn. We hebben twee stoelen, een soort van voor het bord staan waar je het best kan zitten. Dus als je op tijd bent, neem je lekker daar plaats. Ja. Het is gewoon het is een beetje de verzamelplek.
En misschien is het
dat is ook niet waar. Tenminste, bij Excelsior, maar bij Sparta ook. De gedeelte zit een beetje in spelershome. Maar iedereen moet op een gegeven moment wel een keer of erlangs.
Of je moet even een tape halen. Ja, of je moet iemand moet laten behandelen.
Ja, en dan ligt er iemand en dan gooi je dan weer extra vaseline overheen. Weet je, zulke dingen.
Ja, dat is bij ons anders. Kijk, wij hebben geen spelershome.
Nee.
Natuurlijk bij de amateurs, bij Excelsior zoals het ook wel een groot deel in de spelersom. Maar er is, het is een soort kruispunt als het ware. Ja. Maar iedereen
misschien is het ook zo dat de mensen die daar werken, verzorgers, fysiotherapeuten, dokters, zijn vaak mensen met een beetje afstand tot het voetbal soms.
Ja.
Waardoor misschien juist makkelijker die gesprekken ontstaan die niet de hele tijd over voetbal en over tactiek gaan.
Clubmensen ook vaak die echt al lang zitten.
Ja. Nou, dat is onze verklaring. Maar het is een terecht antwoord, denk ik. Iemand nog iets kwijt?
Nou, ik heb wel een vraag aan Bas eigenlijk. Kijk, we hebben vaak gasten gehad die iets bijzonders hebben meegemaakt. Maar ik wil het even over je ommel hebben, man. ik heb een paar keer verhalen geprobeerd te vertellen over het heelal en alles. En er wordt altijd afgekapt en dan gaat hij varen. Zoals hij nu erbij zit, dan is hij klaar om aan te vallen. En ik moet zeggen, ik heb zelf een oom die is hersenwetenschapper. Dat is, vind ik best interessant. Maar jij hebt een oom die is
ommel.
Jij bent astronaut.
Ja, ja.
En waar ik eigenlijk gewoon het meest benieuwd naar ben, ik had zitten opzoeken, volgens mij is in 2004 is die naar de ruimte gegaan. Maar hoe kijk je daar, zeg maar, als familie naar? Letterlijk de lancering zelf.
Ja, ik ben helaas niet naar Baikonur geweest, want daar was de lancering dan. Want het was heel duur om tickets te kopen vanuit Rusland daarheen, zeg maar. Dat was echt heel, heel veel geld. Dat konden mijn ouders toen niet betalen. Ik ging geloven, wij waren dan met z'n zessen. En wat kost het? Het was echt 4.000 per ticket of zo.
Maar
het
breekt gelijk even in. Want stel dat was wel gelukt. Dan zit je dan aan de kant te kijken naar hoe die raket gelanceerd wordt.
Ja, dan kijk, mijn ouders zijn toen wel geweest. Ja. Mijn oma natuurlijk en directe familie van André. En dan sta je daar. Ik weet niet precies wat de afstand is. Maar laten we zeggen dat je op een paar kilometer staat. Dan zie je gewoon die raket. Je voelt alles trillen wat je hoort. En dan zie je die raket omhoog gaan. En dan denk je van
gaat ie.
Daar gaat mijn zoon mijn vader of wat dan ook. Ja, dat is natuurlijk wel echt bizar. Ja, inderdaad. Ja.
En dan gedurende die baan om de aarde. Heeft de familie contact met hem? Of niet?
Is die wifi goed daar of niet?
Wifi valt wel eens uit, inderdaad. Nee, hij wordt dus heel ver, eigenlijk buiten de dampkring, omhoog gestuwd door de raketten. En dan valt hij eigenlijk op een gegeven moment om de aarde.
Ja.
En daardoor, dan komt hij op een gegeven moment in de baan van het ISS. Maar ik weet niet precies wanneer je weer contact kan krijgen met hem. Tenminste, als familie zijn. Ik denk dat dat pas in het ISS zelf is.
Ja.
En dat eerste heeft hij contact gewoon met de mensen. Volgens mij in Moskou is dat. Daar is een soort boardroom. Ik weet niet hoe je dat precies noemt. En daar hebben ze allemaal contact. Daar zijn we overigens wel geweest. Dat was wel leuk bij de koppeling.
Hoe landt een raket weer op aarde eigenlijk? Ik heb dat nog nooit gezien. Dus kan je daar iets over uitleggen?
Ja, hij gaat dus eerst, we hebben net over de lancering gehad. Dan koppelt hij aan het ISS. Dat zijn wel de spannende momenten. Dan kan natuurlijk.
Dat is het ruimtestation, toch?
Ja, dat is het ruimtestation. Heel veel mensen zeggen ook van... Hey Bas, jouw oom... Of omo moet ik misschien zeggen. Omo is toch op de maan geweest?
Nee.
Hij is niet op de maan geweest. Niet iedereen, elke astronaut gaat naar de maan. Heel weinig zelfs. Maar hij is al naar het ISS geweest. En dan is de koppeling. Dan zit je daar een aantal maanden of weken. En dan ga je weer naar beneden. En dat vinden de astronauten ook het spannendste en het vervelendste moment.
Heel even, want Bart heeft het natuurlijk over die landing. Maar ik ben er toch even benieuwd. Wat zit je daar dan te doen op dat ISS? Die aantal maanden.
Van alles. Voornamelijk medische onderzoeken die ze doen. Of ja, eigenlijk van allerlei soorten onderzoeken. Het kan ook zijn dat een bedrijf zegt van... Hey, willen jullie dit meenemen om te testen? Maar ook medische onderzoeken. Hoe werkt het in de ruimte met je lichaam? Van alles. Eigenlijk zijn ze de hele dag bezig met de testen en onderzoek aan doen. En verder doen ze ook reparaties aan het ISS natuurlijk. Of het uitbreiden van het ISS of... ze hebben een soort robotarm waarmee ze ook dingen kunnen pakken. Dus dat doen ze ook wel eens.
Hebben ze daar ook een soort medische ruimte, zeg maar, waar iedereen een beetje kan chillen met z'n allen?
Ze hebben allerlei... het ruimtestation heeft allerlei... hoe noem je dat? Ruimtes van verschillende landen. Dus je hebt je hebt zeg maar het Russische deel en je hebt het Amerikaanse deel.
Nederland heeft zijn eigen stukje, zeg maar daar.
Dat weet ik eigenlijk niet, maar het zijn allemaal verschillende stukjes. Maar ik weet niet of er een medische ruimte is, maar er zullen vast wel plekken zijn waar zij filmavondjes hebben. Dat hebben ze wel, gezellige filmavondjes, dat weet ik wel.
Interstellar,
ik wil het niet zeggen, maar...
Ja, dan zullen ze vast ook zulke dingen kijken inderdaad, ja.
En... ben jij zelf wel eens in een raket geweest eigenlijk?
Nee, nog niet. Nee.
Nee, maar gewoon...
dit weekend misschien.
Ik bedoel, niet in de lucht, maar gewoon op de gewoon van binnen. Gewoon even.
Ben jij ook een paar jaar
achterbij? Misschien heb jij door je omhoog heb je gewoon toegang om een keer in een raket
te
kijken.
Ik ben wel... je kan natuurlijk... in Noordwijk is de ESTEC, de ESA. Daar kan je wel langs. En daar heb je wel... we hadden het net over de terugvlucht, noem ik het dan maar. Daar heb je wel... een deel van de Soyuz, heet dat. Dat is de Russische raket, die dan weer terugkomt op aarde. En daar kan je dan wel in kijken. Nou, dat moet zeggen, als je claustrofobisch bent, dan moet je dat niet willen. Want je zit echt opgepropt als sardientjes in een blik. En dat is echt niet best. Dus ze vinden die terugvlucht ook verschrikkelijk, de meeste.
Okay. Ja. En dat is ook het raarste beeld ervan, vind ik. Als ze geland zijn, want dan wordt natuurlijk een soort van uit dat deel van de raket getild. Maar dan is er weer zwaartekracht ineens. Ja. En dat lichaam is dan helemaal niet gewend weer. Dat ziet er wel zo verschrikkelijk kapot uit.
Ja, het is bizar. Je lichaam die is die zwaartekracht inderdaad helemaal niet meer gewend. En dat is, dan kan je dus niet meer lopen als je terugkomt. Je bent ook, je bent niet zeeziek. Je bent landziek eigenlijk een soort van. Als je terugkomt, je bent helemaal, je functioneert niet meer echt lekker. En ik weet nog wel de beelden dat André dan uit die, ik weet niet, bol is het, kwam. En een soort van zijn duim nog zo erin kon lachen. Maar hij vertelde later van... Ik voelde me zo verschrikkelijk slecht. Maar ja, ik wilde aan iedereen laten zien dat het goed ging, zeg maar. Ja.
Ik vind het mooi.
Leuk, man. Ja, hier kunnen we volgens mij een hele uitzending over vullen. Maar genoeg over je oom.
Ik moet toch een vraag, Harry. We waren net al met z'n drieën. En we hebben natuurlijk die stadionbanger rubriek. Maar jij had wel, een mooie suggestie voor
Bas. Ja, ik had een mooie suggestie
gemaakt
voor stadion.
Oh, serieus? Ja, ja. Oh, ik ben wel heel benieuwd.
Ik zou even een stukje laten horen, want...
Wat zingen ze eigenlijk bij Go Ahead voor jou?
Ja, ze zingen nu gewoon Basie Kuipers.
Ja, dat kan beter.
Ja, ik ben heel dankbaar, maar ja, het kan natuurlijk altijd. Dus ik ben heel benieuwd wat jij...
Laten we eerst de
jingle
beginnen met
de jingle.
Leandro Bacuna. Jongen, als dat Groningen een keer gaat winnen, dan gaat deze toch wel zo over die tribune schallen. Dat is niet normaal.
Kan niet anders. Oké, komt-ie. Dus het is op dit nummer, een nummer van Goldband.
Kom met vaart in de raten. André Kaartes, niet te stoppen. Dubbel opkost, kom met vaart in de raten. André Kaartes,
niet te stoppen. Hij is waanzinnig.
Ja.
Goldband
tegen. Kom
met vaart in de ruimte.
Ja.
Basie Kuipers, niet te stoppen. Wubbe Okkels.
Ja, mooi. Deze is van Goldband. Dat ze nog niet zo bekend waren. Maar ja, mooi.
Dit moet toch opgepikt worden?
Ik ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd.
Ik heb, het is onze favoriete rubriek. En ik Ik zit daar al heel erg, al weken in. Dus ik krijg allemaal dingen toegestuurd. En mijn algoritme deelt me ook de hele tijd dingetjes. En ik kwam, jij speelt bij Goat Eagles. En Silasso is jouw teamgenoot.
Heb jij ook gespeeld, Goat Eagles?
Jazeker. En ik heb dit, vind ik gewoon, het is heel simpel. Maar ik vind het zo lekker repeterend ding. Er wordt ook bij gedanst. En ik heb dit zo vaak in mijn hoofd zitten. Dat wij op de club spelen we kaarten nu. Altijd. En als we altijd, ik heb mezelf aangeleerd, als we iemand erin hebben genaaid of zo, dan begin ik zelf dit liedje te zingen. Dus in ons spelerzoon wordt heel vaak het volgende bangertje gezongen. Komt-ie. Ja, ik vind hem gewoon
lekker. Dus even één keer, iemand gaat het bootje
en dan ligt hij en dan gaat hij... Oh, Silasso, Silasso, Silasso.
Op een dag stil wordt Silasso toegezongen.
Wat was de eerste keer dat je dat deed en keek je die jongens niet van, wat zeg jij allemaal?
Ja, ik denk het wel, maar uiteindelijk zijn ze het allemaal gaan overnemen.
Dus twee goals heb gemaakt, kelders maken.
Ja, dat maakt allemaal niet meer uit.
Thomas, jij nog wat tegengekomen?
Ja, je had die van Virgil van Dijk.
Ja, die is wel echt goed, ja.
Hij is denk ik de meest ingezonde.
Ja, er waren mensen ook boos dat ze deze nog niet hadden behandeld. Dit gaat om, hij moet zeker genoemd worden, de jongen heet Jamie Webster, die zichzelf Boss of Boss Knight
Webster,
noemt.
Webster, zou ik zeggen.
Ja, wat zei ik dan?
Webster.
En hij heeft meerdere liedjes, maar dit is eigenlijk wel een klassieker. Dit is het liedje over Virgil van Dijk. En dit wordt ook gezongen, volgens mij, op de dag van de Champions League finale of zo. Voor wie het niet verstaat, ik zal de tekst heel veel doen. He's our center half, he's our number four. Watch him defend and we watch him score. He'll pass the ball, calm as you like. He's Virgil van Dijk. En daar komt hij.
He's our center half, he's our number four.
Verbindend. Ik kan het ook merken. Ja,
verbindend. Absoluut.
ja, toch even. Het is de week voor de verkiezingen. Misschien wel aardig om even te delen. We hebben ooit zo'n verkiezingsserie gemaakt. Dat is 3 jaar geleden geweest of zo.
Ja, dat is dit jaar niet echt van de grond gekomen.
We hebben het geprobeerd dit jaar, maar er was net iets te weinig animo. Het is niet gelukt.
Het idee was leuk, toch? We wilden het eigenlijk een beetje hebben over de nieuwe bondscoach van Nederland. Ja. Dus dat moest dan Omtzigt zijn. Timmermans zou moeten komen. Die wilde in principe wel. En Yesilgus. En dan dachten we, doen we daarvoor over het ambt van premier zijn met Mark Rutte of met Louis van Gaal.
Ja.
Maar ja, als er een van de vijf komt,
dat is jammer.
Dat is te weinig.
Dat is jammer. Maar goed, Bas, ben je enigszins geïnteresseerd in politiek?
Of een beetje, een beetje wel. Maar ik moet zeggen dat ik er niet heel erg diep in zit, als in dat ik deze verkiezing nog niet helemaal...
Je bent geen ruzie aan het maken met je vrienden?
Nee, nog niet. Maar ik vind het wel mooi als er discussies worden gevoerd onder vrienden. Vind ik leuk, ja. En weten jullie al een beetje hoe wat? Of?
Ja, ik weet het wel. Nee, maar ik zag van de week, dat bestaanszekerheid is best wel een hot topic geworden in deze verkiezingen. Toen zag ik van de week een spotje, of nou, het was al een paar weken geleden, van de VVD. Ik weet niet of jullie die spotjes hebben gezien.
Is dat zij tegen zo'n, dat die Yesilgus met een zwevende kiezer, dat ze zo tegenover elkaar staan?
Moet dat de zwevende kiezer voorstellen?
Wel, ja.
In ieder geval dat ze zo op zo'n stip tegenover elkaar staan en dat dan de zwevende kiezer, wat jij zegt, wat haar of hem dwars zit en dat zij daar dan antwoord op gaat geven. Ah, dat is echt, daar zit ik echt graag naar te kijken. Maar niet omdat ik het zo mooi en zo zinvol vind, maar gewoon dat ik denk van, wat is dit voor boers? Maar er kwam er dus iemand die zei van, ja, ik heb de kinderen en die hebben het goed en wij hebben het zelf goed. Alleen ik ben zo bang dat als er tegenslagen zijn, dat in de veranderende wereld, dat ze dan ten onder gaan. En ik wil niet dat we het moeilijk krijgen. En dan gaat zij vertellen, ja, dat is natuurlijk ook heel erg. En daar moeten we echt wat aan doen. En dan denk ik echt bij mezelf, ja, maar even serieus. Dus je zegt eigenlijk, ik heb het goed. Maar ik ben bang dat het fout gaat.
Ja.
En de mensen die het nu slecht hebben, ja, dat interesseert me.
Gaat het toch wel slecht. Is mooi, ik zie toch wel weer een beetje van dat oude VVD-bashvuur bij...
Ja, we hebben een tijdje gemist, Thomas.
Ja.
Maar jij bent een beetje
ze doen hun best. Dat is hartstikke mooi. En ze mogen ook... Ik vind het ook prima dat ze er zo over denken. Maar ja, ik vind het wel een beetje makkelijk. Maar
jij bent een beetje op het Pieter Omtzigt orgel gedoken, hè, de laatste tijd.
Nee, helemaal. Nou, je bent een Wilfried Geneetje altijd. Nee, ja, ik vind alleen... hij wordt natuurlijk aangepakt omdat hij dingen wat anders doet dan de rest. En daar kan je natuurlijk ook van anders van vinden. Maar ik vind het wel mooi. Dat is het enige wat ik eigenlijk tegen Fokker zeg.
Ik zit over die
Zo. Zie je maar iemand alleen zo'n Piet Omtzigt hier. Zit de Caroline van de Plas hier achter de schermen? Want...
Nee, ik zit nu al die debatjes en die interviews met lijsttrekkers en ik zit het eigenlijk allemaal te volgen. En je hebt zeg maar de tactieken om daarmee om te gaan. Hè? Zeker als je zo'n moeilijk nieuwsuur interview hebt en dan die Baudet die schiet altijd van in de framing. Weet je wel, jullie framen me. En Rutte die maakt of een grapje of hij gaat heel veel praten en eigenlijk heel weinig zeggen, waardoor het ook wordt afgekaatst. En die Omtzigt heeft weer een andere tactiek, is mij opgevallen. Die trekt je gewoon naar het terrein van proceduretjes en regeltjes en artikeltjes waar hij alles van weet. Ja. En dan is alle gif uit de aanval, zeg maar. Dan heeft hij het over artikel 3, lid 2.1, over dit en dit en dit in de Europese Raad. En dan ben je gewoon eigenlijk ook uitgeluld, want dat weet hij gewoon meer van dan welke interview dan ook. Dus wel, het is saai om naar te kijken, maar het is wel een hele slimme truc.
Maar dat merk je zelfs in debatten, dat is best veel andere politici. En het lijkt alsof ze hem niet echt durven aan te vallen, want als hij dus jou daarin meetrekt,
klopt.
Ja, dan sta je er met je bek van tanden. Ja, en je weet gewoon niet wat hij weet.
Ja. En we gaan het over leiders hebben. Van, is er toch al een groot leider opgestaan waar we van kunnen genieten de komende tijd?
Ja, ik begin stiekem een beetje fan te worden van Henry Bontebal.
Ja, ik ben ook groot fan van Henry Bontebal.
Ik heb hem vanochtend geluisterd bij Johan Frets. En dat is een behoorlijk linkse journalist. Nou, en Bontebal is van het CDA. Dat is natuurlijk een stukje rechtser georiënteerd. Maar dat, ik weet niet. Ik voel die gozer wel echt.
Ik ook.
En ja, Timmermans, het is niet volledig de grote vader des vaderland wat ik ervan had gehoopt. Ja. Maar ik ga mijn stem wel krijgen.
Omroep Frans.
Bas, ik las dat tijdens de coronaperiode dat jij stadswandelingen organiseerde in Deventer.
Ja, dat klopt helemaal.
Wat is daar een beetje het verhaal achter?
Nou, iedereen denkt dat ik zelf meeloop met een groep, maar dat was het niet. Het was gewoon een online platform wat in allerlei steden zat. En die mensen kende ik toevallig en in corona hadden we vrij weinig te doen. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga gewoon een stadswandeling neerzetten in Deventer. En dat kon je dan online kopen.
Was je inhoudelijk betrokken? Maar bij de...
Ja. Zelf alles gemaakt. Alle weetjes, alle quizvragen, de route gemaakt.
Wat was je favoriete weetje over Deventer?
Jeetje, dat vraag ik me, want het is lang geleden. Er staat een standbeeld op de Brink. Nu ben ik zijn naam kwijt.
Dit is het moment, Bart, dat jij die naam gaat zeggen van standbeeld.
Leo Halle.
Nee,
ik zei het niet
weten. Nee.
Leon de Kogel.
Die had de Nobelprijs voor de vrede gewonnen. Die staat een beetje weggemoffeld ergens tussen de terrasjes. Ja. Maar dat vond ik een mooi weetje. Maar nu weet ik zijn naam niet, dus is eigenlijk heel slecht. Maar goed.
Dat is mooi. Als jij een stadswandeling door Rotterdam zou organiseren, wat zou het eerste puntje zijn?
Eerste puntje? Hoe bedoel je?
Gewoon waar mensen langs moeten. OQ.
Ja, de aan uw linkerhand de OQ en aan uw rechterhand de Lido. Daar zou het starten in ieder geval.
Maar voor eindigen. Dat is een setup.
Ik zat te denken, vriend. Jij lijkt me wel een type die ooit ook stadswandelingen gaat geven.
Ja, lijkt me. Ik las het of ik hoorde het ergens. Ik vond het waanzinnig.
Maar ze hadden het hier ook volgens mij.
Echt een leuk idee. En ik zou het eigenlijk best wel vet vinden om te doen.
Ja, maar ik zat weer te denken. Jij zit alleen maar op die telefoon de laatste tijd. Dat heb je vorige week ook verteld.
Ja.
Dus wat zou nou echt iets handigs zijn tijdens die stadswandelingen?
Ja, weg dat ding. Telefoon weg.
Ik wil het zeggen.
Smartwatch om.
Smartwatch nodig. En wat heb je daarbij nodig?
Vodafone, one number.
Vodafone,
alleen hoef je af en toe heel stiekem zo op je smartwatch kijken en dan komt gewoon binnen wat er binnen moet komen. Dan hoef je dus niet de hele tijd die telefoon in je hand.
Doet hij het goed op het terras ook nog? Bij jou, of niet?
Hij werkt als een trein. Ja.
Ziet er goed uit. Hè?
Ja.
Ja, jullie weten hoe ik ben. Ik ben natuurlijk weer gaan kijken vandaag op die website voor onze luisteraars.
Jij doet altijd op de dag van opnemen, doe je even het draaiboek checken.
Het gaat mij niet gebeuren dat ik iets noem en dat het er dan niet op staat. Maar het staat er allemaal op. Het
staat er weer op.
Vodafone.nl/one number.
Dat is geweldig. Het is ook makkelijk. Hè? Je hebt gewoon een e-sim en die koppelt de smartwatch aan je bestaande abonnement. Makkelijker wordt het niet.
Oké, dan gaan we nu hebben over waar we het echt over willen hebben. Over leiderschap en over jouw verbindende rol in het voetbal. En ik begreep dat jij, voordat je aanvoerder werd bij Go Ahead Eagles, Bas, dat je je had verdiept of hebt verdiept in leiderschap, in het concept. Wat heb je daarvan opgestoken?
Nou ja, verdiept vind ik wel. Dat klinkt echt alsof ik op de zolderkamer allerlei boeken ben gaan lezen en cursussen ben gaan doen. En dat is absoluut niet waar. Maar we hadden wel thuis het vaak over dat onderwerp als in... mijn vader is psycholoog geweest.
Ja.
En mijn moeder was bedrijfseconoom en hadden samen een bedrijf. waarin het ook heel veel ging over assessments, teamprocessen en dat soort dingen. Dus dat vond ik wel heel leuk om heel vaak met hun daarover te hebben, zeg maar. Dus eigenlijk in mijn opvoeding, ja, heb je het wel over dat soort dingen thuis.
Ja.
En verder vind ik het ook wel leuk om eens wat te lezen of het nou is gewoon een artikel of een boek of iets te zien. En ja, dan denk je erover na.
Dus je ouders hebben je in zekere zin geholpen met concrete situaties waar je tegenaan liep in het aanvoederschap bij Go Ahead?
Ja, ik denk het wel. Zeker wel. Ook in eerste instantie om aanvoerder te worden. Want het was nog niet zo dat ik eigenlijk de aanvoerder was. De Kees van Wonderen toen de tijd wist het nog niet helemaal wie de aanvoerder moest worden.
Dus heb je ouders even de trainer gebeld.
Dus die zei dat.
Dus
mijn moeder zei, geef even dat nummer van Kees van Wonderen. Nee, maar zij zeiden wel van, ja, maar we zien in jou wel iemand die dat zou kunnen. Dus waarom ga je dat niet doen en waarom zeg je niet dat je dat ook wilt? Zeg maar. Dus toen ben ik naar de trainer gegaan en je moet toch naar je moeder luisteren.
Ja. Oh, maar dus je bent, want het was nog niet bekend wie de nieuwe aanvoerder zou worden. Toen ben jij naar de trainer gestapt en ik heb er wel interesse
nee,
in.
Nee, maar Luc Brouwers was toen een tijdje geblesseerd. Ik denk dat anders misschien hij wel aanvoerder was geweest in dat seizoen, dat eerste seizoen. En die was geblesseerd, dus de eerste wedstrijd was ik het eigenlijk. En Noppert, of nee, wie was de keeper?
Fokkert.
Warne Haan. Ja, dat ook nog omgehad in de voorbereiding. Nou goed, ik weet dan niet. Hij was een beetje aan het roleren en uiteindelijk... zei ik tegen de trainer van... ik wil eigenlijk wel aanvoerder zijn. En dat je dat in ieder geval weet.
Ja.
En ik denk dat ik dat goed kan. En ja, zodoende hebben we daar gesprek over gehad. En uiteindelijk werd ik het. Ja.
En waarom dacht je dat je het goed kon? Of waarom vind je nog steeds dat je het goed kan?
Nou ja, omdat... ik denk dat ik ten eerste met iedereen wel heel goed ben in het team. Zeg maar. Ik kan wel met veel culturen opschieten. Ik denk dat ik wel een verbindende rol heb, zeg maar, binnen een team al vaker wel gehad. Alleen in het begin van je carrière ben je best wel jong en is dat toch wel wat lastiger. Als je 20 bent, is het wat lastiger om tegen iemand van 30 of wat dan ook te zeggen wat je moet doen. Is het raar, zo doe ik het nu niet of zo, maar ja, dan is het natuurlijk wel anders.
Ja, die hiërarchie voelt gewoon anders, denk ik.
Ja, daarom. Alleen ik denk uiteindelijk dat ik wel iemand ben die veel bezig is met teamprocessen. Dus daarom dacht ik, ja, dat kan ik wel.
Maar en verandert die rol die je dan nu hebt als aanvoerder, is die dan ook veranderd omdat je die band hebt gekregen? Of was het eigenlijk, deed je dat daarvoor al hetzelfde? In hoeverre is die band dan bepalend voor het leiderschap wat jij toont?
Nee, ik denk wel dat het heeft veranderd, omdat ik wel wat meer verantwoordelijkheid ook voelde, zeg maar. In het begin, laten we zeggen dan, als ik even kijk naar de periode van Eagles, het eerste jaar... was ik natuurlijk, ben je wel bezig met teamprocessen en dat soort dingen. Alleen je bent niet per se, je voelt die verantwoordelijkheid niet echt, want je bent niet de aanvoerder. Toen ik aanvoerder werd, dacht ik wel, oh, nu, als het nu fout gaat, dan is het eigenlijk ook deels mijn fout, want ik ben de aanvoerder. En dat voel je wel. En daardoor ga je wel bepaalde dingen doen of zeggen of bespreken of wat dan ook.
Heb je niet ook dat je, als er nu zeg maar teambesprekingen zijn en er wordt een vraag gesteld of het valt even stil, dat je onmiddellijk een gevoel hebt, het moet nu van mij komen.
Maar
dat is ook een terecht gevoel, want zo gaat het ook. Als de trainer een vraag stelt en niemand antwoordt, dan ga je toch met z'n allen even een klein beetje
naar de aanvoerder. Zeg jij eens wat, kom je de hele tijd in zo'n cirkel van, de hele tijd voel je van, oké, het wordt nu echt van mij verwacht dat ik nu iets heel zinnigs ga zeggen over deze situatie. Terwijl je dat ook niet altijd misschien weet. Of zo.
Ja, maar eigenlijk is het toch best wel raar. Want tenminste vind ik, het zou toch niet uit moeten maken of je die band wel of niet hebt daarin. Als jij zo bent. En,
de teamdynamiek is wel vaak zo toch. Dat als het iedereen iets vraagt, dat je gewoon met z'n allen denkt van, weet je wat, los jij het maar even op.
Degene die aanvoerder wordt, was waarschijnlijk daarvoor al degene die regelmatig zo, soort van zijn hoofd boven, zijn kop boven het maaiveld uitzak. Ja. Of dan wat zij op zulke momenten. Dus zo werkt het wel natuurlijk.
Maar dat was in jouw geval dus niet echt?
Op zich wel hoor. Alleen, wat ik zei, zeg maar, toen ik eenmaal aanvoerder werd, echt aanvoerder en ook die band droeg, dan ga je toch wel twee keer nadenken van, wat ik zeg, je voelt gewoon meer verantwoordelijkheid. Tenminste, dat was voor mij. Maar ik weet niet als jij dat bijvoorbeeld ook hebt gehad.
Ja, enorm. Vooral vroeger, toen ik bij Go Ahead was ik het ook een periode. Het was ik jonger, 8 jaar jonger of zo. Ja. En toen, ik droeg de verantwoordelijkheid van de hele club op mijn schouders, voor mijn gevoel.
Ja.
En dat is heel slecht. Want dan ga je inderdaad, als er slecht wordt getraind, ligt het aan jou. Als de sfeer niet goed is, denk je, oh, ik moet hier wat mee. Als we slecht hebben gespeeld, moet jij het vertellen aan de supporters. Alles. En dat vond ik zwaar. Ik ging er ook slecht van spelen, zeg maar, een periode lang. Ja. En nu ben ik veel ouder en nu vind ik dat veel makkelijker. Dus het is niet alleen maar jouw verantwoordelijkheid of mijn verantwoordelijkheid. Gelukkig zijn er ook spelers in het team, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar die verantwoordelijkheid ook delen. Dus soms kan ook iemand anders even opstaan. Of weet je, het is niet alleen maar op jouw schouder. Nee, dat vind ik wel aan het begin heel lastig.
Ik vind het wel grappig, want jij bent inderdaad bij Go Ahead geweest. Maar ik heb het idee dat je het bij Sparta op een gegeven moment ook... Je was zeg maar met afstand de meest logische aanvoerder. Ja. Je speelde altijd, je bent centrale verdediger. Je bent ook in het veld redelijk aanwezig. Je zit al heel lang bij de club, waar best wel veel roleert. Ja. Maar ik had niet het idee dat je heel graag wilde worden. Mijn stem er even over. Ik heb je ook al 4 keer laten gaan vandaag. We gaan stemmen. Dus jij moet oppassen.
Ik zat erop te wachten. Jij hebt helemaal gelijk.
Maar ik heb niet het idee dat jij... misschien dit jaar wel, maar bijvoorbeeld voorheen... had ik niet het idee dat je per se stond te springen om die band.
Ik voelde me altijd wel comfortabel in gewoon in wel een rol. Een verantwoordelijke rol in de spelersraad als tweede aanvoerder of zo. Maar echt de nummer 1 stond ik niet... Ik was er niet op tegen, maar ik stond er ook niet om te springen. Dus ik ben niet zoals Bas. Zeg
maar had dat te maken nog met misschien je eerdere aanvoederschap?
Ja, misschien wel, ja. Misschien wel, ja. Dat ik dacht, ja, ik vond het toen ook... Ik groeide daar ook in, hoor, toen. Maar ja, ik had een comfortabele positie. Ik hoefde daar niet per se aan te tornen, zeg maar. Maar nu ik dit zo ben, ik heb eigenlijk heel veel plezier in. Ik vind het leuk. Ik vind het veel beter dan dat ik het 8 jaar geleden deed. Dus je groeit er ook in.
En waar ben je beter in dan nu?
Ja, wat ik net zei sowieso. Het voel me niet de hele tijd verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt in de club. Ik voel ook dat ik meer gewoon toch een logischere positie heb. Toen was ik 23 of zo en ik speelde met gasten van 30, 32. En nu ben ik zelf een van de oudste spelers. Ik speel heel veel en altijd en al best wel lang. Dus dat helpt ook allemaal qua hoe logisch het voelt dat ik het ben. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. En dat is eigenlijk een vraag voor jullie allebei ook. Hoe is het ook niet veel makkelijker bijvoorbeeld nu aanvoerder te zijn? Want voor mij staat Go Ahead 7e, Sparta staat 5e of iets in die regionen. Maar je bent ook allebei aanvoerder geweest volgens mij op het moment dat je tegen degradatie speelt. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat een hele andere, misschien een soort druk met zich meebrengt. Doordat je iedere keer, dan mag je iedere keer voor de camera komen uitleggen waarom je weer verloren hebt. Of waarom je 16e staat, of waarom je 17e staat.
Ja, ik wou de vraag stellen van wat is het moeilijkste aan het aanvoederschap of aan het leiderschap. En voor mijn gevoel is dit het. Als het makkelijk gaat, of als het goed gaat, is het relatief eenvoudig. Hè? Maar het is veel moeilijker als het slecht gaat. En dat je het elke keer moet uitleggen voor de camera's, is best wel vervelend. Bij Ajax ging het natuurlijk heel slecht en daar werd Bergwijn vaak voor de camera gehad. Daar werd er ook vaak op bekritiseerd, wat ik niet helemaal terecht vond. Maar het is zo moeilijk om dan, zeker bij een club als Ajax, om dan de hele tijd de juiste dingen... Je zegt eigenlijk bijna altijd het verkeerde. En mensen gaan zich sowieso irriteren aan wat je zegt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar echt met lood in zijn schoenen ging staan. En dat zou ik zelf eigenlijk ook hebben. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Bas.
Ja, ik heb natuurlijk wel vrij veel goede momenten meegemaakt bij Go Ahead. Dus in die zin heb ik dat soort momenten niet echt meegemaakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat je natuurlijk... Ik heb ook wel eens voorgesteld, stel je voor, je moet elke keer naar die camera toe. Je moet elke keer weer zo'n excuusverhaal vertellen. Of ja, dat lijkt me wel verschrikkelijk inderdaad. Alleen aan de andere kant, ja... Je kan inderdaad niet alles in je eentje doen.
Nee, ja, je hebt dat vaak. Je gaat het of... een beetje overdone. Dus ja, ze moeten ons kapot schamen. Dit is Go Ahead, onwaardig. En die onzin.
Vind ik echt verschrikkelijk.
Verschrikkelijk. Daar zou ik ook niet snel in trappen. Maar je kan het ook... De andere kant is vaak dat je het een beetje bagatelliseert in de ogen van de supporter. Ja. Hè? Oh, het komt dan goed. We gaan bezig met ontwikkelen en bla bla bla. Dus je voelt altijd alsof je...
We hebben wel goed
moeilijk
gespeeld,
om het juiste
maar...
te zeggen. Ja. Maar wat zouden jullie dan bijvoorbeeld... Wat lijkt jullie er lastig aan? Allebei.
Ja, sowieso iets... Na iedere wedstrijd iets zinnigs moeten zeggen over die wedstrijd zelf.
Ja.
En ik zou absoluut heel erg het gevoel hebben dat als er dan iets... Ik heb dat nu af en toe, dat er, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat het soms voor een wedstrijd, het kan bijvoorbeeld best een belangrijke wedstrijd zijn, is het een beetje stil in de kleedkamer. En dan merk je dat iedereen wel gefocust is, maar het zou best wel lekker zijn als dan iemand even de boel een beetje zou opzwepen. Ja. Maar ik ben daar niet per se heel goed in.
Okay.
Maar soms voel ik nu al de druk van, moet ik iets zeggen? Moet ik iets doen? Ja. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat, als het niet van nature komt, dan zeg ik niks. Want ik heb het ook wel eens geprobeerd. Als ik dacht, ik moet nu iets zeggen, maar ik voel het eigenlijk niet. En dan heb je eigenlijk 10 van de 10 keer, als je dan wat gezegd hebt, dat je denkt, dat had ik beter niet kunnen doen. Ja. Maar ik denk, als ik aanvoerder zou zijn, dan zou ik nog veel meer die verplichting voelen. Dat op ieder moment, als je denkt, oké, misschien is de dynamiek niet helemaal goed, of de energie is niet goed, dat jij dat dan moet gaan fixen. Ja. Dat lijkt mij een hele lastige balans om mee om te gaan.
Heb je mensen meegemaakt waarvan je dacht, dit vind ik wel echt goed hoe zij dat doen? Of kan ook een trainer zijn, of een... of teamgenoot die geen aanvoerder was, maar dat je echt dacht, wow, dit is wel...
Nou, ik vond... Thomas, wij hebben Sander Fischer gehad samen. En Sander deed vooral die seizoenen, dat was niet meer de piek van zijn carrière. Maar één ding waar hij wel heel goed in was gewoon even, zeg maar, die stilte doorbreken voor de wedstrijd. Gewoon, en dan merk je ook, het hoeft helemaal niet per se hout te snijden wat je dan zegt, maar gewoon even bij gasten langskomen, even een tik op je achterhoofd, ja. Bij een andere tik op zijn reet en even bij iemand een knuffel en even roepen, boys, we vreten ze op, we klappen erop. Dus ik vond dat hij specifiek in die momenten, zeg maar voor zo'n wedstrijd, ik vond het wel lekker. Als iemand dat, dan gewoon even dat...
Wat ik denk het moeilijkst vond, want ik was bij Sparta niet echt aanvoerder, maar...
Je bent een soort gedwongen aanvoerder geworden daar toch?
Hè? Eventjes. Nee.
Jawel, even met Alex toch even één keer.
Nee, ik was...
Met je bandje.
Maar je wilde het bandje niet.
Nee, ik hoefde het bandje. Ik voelde best wel veel verantwoordelijkheid voor het team en om leiderschap te tonen. En Alex heeft toen ook een keer tegen mij gezegd, ja, ik wil dat jij de aanvoerder wordt. Terwijl, toen zei ik van ja, ik vind dat Michel Breuer aanvoerder is. En zolang hij op het veld staat, dan vind ik nergens beslaan. Maar wat ik het moeilijkst vond, was op het moment dat mijn plek in het team, zeg maar, minder werd. En je wil dan nog steeds wel eens op een bepaalde manier leiderschap tonen. Ja, dan, en je merkt dat de andere jongens veel minder op hebben met een bepaald teamgevoel en teamprocessen. Dan wordt het heel moeilijk om dat nog te kunnen sturen. Dus dat vond ik het allermoeilijkste.
Als jouw eigen status slinkt of je speelt heel slecht wekenlang, moeilijk.
Dat merkt dus ook dat trainers, als jij zo'n wat meer leidende rol hebt, dat een trainer van jou verwacht, en dat vind ik ook logisch, dat je die zeg maar altijd hebt, ook als je zelf een keer wat minder speelt. Maar ik ben zelf heel erg van, als ik een eerste helft heb gespeeld die kut is, dan heb ik in de rusttijd zoiets van, nou, doe maar even mak aan.
Ja. Ja, en eigenlijk slaat dat nergens
op. Nee, dat slaat nergens op. Maar dat is zeg maar wel de natuurlijke reactie.
Je gaat toch gewoon invullen wat de jongens dan gaan denken. Van, zo zou je zelf niet eens een bal tegenhouden in die grote mond. Toch, dat is toch wat je...
Als je dan wat zegt, zeg maar, het is stil, maar je hoort mensen het wel denken.
Ja,
pak ze bal, joh, pannenkoek.
Ja, en dan, dat is het.
Weet je, ook zo,
ja. En Bas, je hebt het... af en toe over die verbindende rol, zeg maar. Kan jij een beetje schetsen hoe jij dat voor je ziet en hoe je dat oppakt?
Ja. Kijk, in eerste instantie denk ik dat je oprecht moet zijn. Ja, jullie zeiden het net ook al van, als het zo geforceerd is, dan heeft het gewoon echt geen zin, zeg maar. En dat zie je soms wel om je heen. Of ja, misschien dat je dat zelf in het begin ook wel eens hebt ervaren. Dat je dacht, dat was misschien een beetje geforceerd, omdat ik dacht dat ik dat moest doen of zo. Ja, een van de eerste dingen die ik toen heb gedaan is, ik ging naar Alex Kroes. Nou, die is niet heel vrijgevig met geld, maar ik zei, we hebben een budget nodig.
Overigens heb ik nog nooit bij een club gespeeld waarbij men zei, zo onze algemeen directeur, die strooit lekker met geld.
Nee, klopt. Dat is wel waar. Dus
mag verder.
Dus toen ging ik naartoe en zei, ja, we hebben een budget nodig om dingen te gaan doen met elkaar. Want we hebben niet de grootste begroting, dus het moet van teamgevoel gaan komen. Dus nou, en dat ik kreeg wel €5.000, jezus.
Oh, ja, kijk, hebben wij hoger ingezet. Ja,
daarop, nee, dus ik kreeg vrij weinig.
Dat klinkt als een hoop, maar dat zijn 3 flessen in de pasje.
Ik wou net zeggen, dus toen moest ik vrij creatief zijn met alle dingen die we moesten doen en veel connecties gebruiken in Deventer. Maar dat zijn dingen die je natuurlijk kan doen. En uiteindelijk, zijn er ook gewoon altijd dingen in een jaar of in een seizoen wat je meemaakt die je ook dichter bij elkaar brengt. En dat kunnen ook verdrietige momenten zijn. Ik zeg maar bijvoorbeeld in het eerste jaar toen wij in de keukenkampioen speelden, verloor Mitchell Michaelis zijn zoontje.
Ja.
En dat was natuurlijk, dat was zo heftig, zeg maar, voor iedereen. Dat iedereen zo dicht bij elkaar kwam, zeg maar.
Ja.
Dat is wel, maar dat zijn geen dingen die je... Dat gebeurt gewoon, zeg maar.
Ja, dat is wel bijzonder. Ik wil dat aan jou ook vragen. Want je hebt, jouw vader is vorig zoon overleden. Nou, jullie hebben dat met Mitchell Michaelis meegemaakt. En ik heb zelf ook wel eens een elftallen gezeten waar bijvoorbeeld een ouder van iemand overleed. Of iemand die heel dichtbij stond. En er gebeurt wel een soort van iets geks in een groep dan. Wat jij zegt, het komt veel dichter bij elkaar. Maar, zeg maar hoe heb jij zelf die periode ervaren?
Ik heb gewoon heel veel steun gehad van iedereen bij Go Ahead. Als in eerste instantie gewoon alle supporters en alle mensen. Maar ook heel erg binnen de club. En dan ook heel erg mijn team, zeg maar, alle jongens. En ook dat moment dat ik, zeg maar, naar de club kwam en het vertelde aan die jongens. Dat is zo... dan voel je geen, geen... Je laat alles gaan, je voelt geen schaamte meer of zo. Er zit alleen maar... ja, hoe zeg je dat? Kwetsbaarheid is er eigenlijk alleen maar. En dan van iedereen. En dat, ja... Dat, dat geeft zoveel steun in instantie, maar ook zoveel verbinding met elkaar, denk ik.
Hoe ga, is dat dan gewoon de hele groep is bij elkaar? En jij vertelt dat aan de groep of kom je gewoon binnen? Komen jongens één op één een beetje langs jou? Of hoe gaat
nee, het? Ja, in eerste instantie... het gebeurde in de nacht, dus ik had contact gewoon met de trainer en ben daarna niet naar op de club geweest. Maar toen ik op de club kwam, ja, dan ik was natuurlijk nog super emotioneel die dagen. En toen vertelde ik het eerst in de trainerskamer. Nou, dat kwam natuurlijk wel heel hard aan en het is ook wel, was ook best wel lastig om het soort van te vertellen. Want dat was eigenlijk de eerste keer dat je vertelt hoe het is gegaan, zeg maar. Zo word je ook zelf natuurlijk vrij emotioneel. En toen gingen we met de trainers naar de kleedkamer om het de jongens te vertellen. Ja, en dan ja, wat je dan meemaakt, die liefde die je dan zeg maar voelt van al die gasten, dat is ja, dat is echt bizar mooi. En dat brengt je gewoon super, super dicht bij elkaar.
Het is wel bijzonder dat je ook gewoon, veilig voelde om dat zo met die jongens te delen. Dat zegt misschien ook wel iets over de cultuur bij jullie. En hoe reageren die gasten daarop?
Ja, het was heel mooi om te delen inderdaad. Omdat het gewoon zo voelde voor mij. Ja. Dus dan doe je dat. En je zag gewoon dat iedereen heel erg ontdaan was. In eerste instantie vertel je dat, dan heb je eigenlijk helemaal niet zo goed door wat er voor je gebeurt, zeg maar. Totdat je een soort van klaar bent met jou, wat er is gebeurd. En dan zie je dat jongens tranen in hun ogen hebben en zelf ook... snikken en hoor je ook daarna verhalen van ja, ik heb ook zoiets meegemaakt. Ik ben ook mijn vader verloren toen en toen. Of ik ben die verloren of wat dan ook. En dan komt zoveel kwetsbaarheid eigenlijk ineens op tafel. Waardoor iedereen zich zo verbonden voelt met elkaar. Opend, ja.
En je hebt het natuurlijk ook meegemaakt, maar dat was niet op, denk ik, niet zo'n... ervaring als wat hij nu vindt.
Nee, ik heb echt compleet tegenovergestelde eigenlijk gedaan. Ik weet ook niet zo goed waarom, maar ja, ik voelde helemaal niet zo de behoefte of de vrijheid om dat zo met iedereen te delen. Maar misschien had ik dat achteraf wel beter wel kunnen doen. Want ik kan me ook voorstellen dat het, ja.
Ja, maar was denk ik ook niet, wat jij nu zegt, ik denk niet dat er op dat moment bij de club zo'n cultuur was waarin
dat
je
dat... denk ik ook niet, nee. Dus dat is niet zo'n... Dat was...
Want wanneer is dit gebeurd?
In 2018, dus wat is het, 5 jaar geleden. Ja. We hadden inderdaad niet echt, ik voelde me niet echt alsof we een team hadden toen, waarbij het zo hecht was en persoonlijk en vanzelfsprekend was, dat je dat soort heftige persoonlijke dingen deelde.
Dat je dat dan zou, samen een soort van...
Ja, dat zou nu zou dat heel anders zijn. Ik heb nu een heel
was
andere
bij,
groep.
Was dat bij Sparta wel? Ja.
En ik speelde ook niet zoveel. Ik weet niet of dat wat uitmaakt. Ik was ook geblesseerd een tijdje. We hadden ook toch best wel veel gasten, Thomas, in dat team, met wie ik niet zo gek veel had. En jij denk ik ook niet. Dus dat... Ja, dat is wel... dus daardoor was het heel privé voor mij, weet je wel. En ik zag jouw interview met Hans Kraaij en ik vond het heel... Je doet dat echt mooi en Hans Kraaij doet het trouwens ook heel mooi. Ja. En dapper dat je dat ook vertelt. Maar ik vroeg me wel af van... Daarna is het wel out in the open, weet je wel. Dus dan niet alleen je teamgenoten, maar ook alle kijkers weten van jouw verdriet en alles. Heeft dat nog op een of andere manier geholpen? Helpt het als iedereen daar ineens... iets van kan vinden? Of,
zeg maar, in eerste instantie krijg je er wel wat troost door of zo.
Ja.
Zeg maar, omdat het verdriet een soort van gedragen wordt door meer of zo, door een collectief. En op een gegeven moment merkte ik ook wel dat ik het vervelend begon te vinden, zeg maar. Dat het bijna niet meer mijn verdriet was, maar dat het een soort van veel meer mensen was of zo. En toen begon ik me er wel aan te irriteren. Of ja, irriteren. Ik vond het wel lastig, zeg maar. Ik dacht, hoezo wordt daar zoveel nog over gesproken of gezegd, zeg maar. Maar goed, aan de andere kant zijn er ook wel heel veel mensen die heel lief zijn, die iets soortgelijks hebben meegemaakt of wat dan ook. En daar haal je wel wat troost uit. Maar aan de andere kant, ja, is het wel een beetje heftig geworden uiteindelijk.
Ja, want ik zit daar, ik kan me dat nog herinneren toen jij dat interview had met Hans Kraaij had. En vaak als je iemand ziet, zeg maar, op een publiek figuur die iets heel traumatisch meemaakt, dat levert, zeg maar, mooie televisie op of mooie fragmenten. Maar ik zit inderdaad wel altijd een beetje vertwijfeld naar te kijken van het is ook, zeg maar, super persoonlijk.
Ja.
En dat iedereen zit er naar te kijken. Dus ik vind dat is ook een beetje een vraag aan jou, maar misschien meer aan jou nog van, hoe is het gewoon om zeg maar, zo erg te moeten rouwen, zoiets heftigs mee te maken, terwijl je een publiek figuur bent? Dus ik kan me voorstellen, als normaal bijvoorbeeld je vader overlijdt, je trekt je terug, je werkt even een tijdje niet. Ja, dat is in de voetballerij toch iets anders. En vervolgens, als je gaat werken, kijken er ook gewoon weer 100.000 man naar, of 150.000 man. Ja. Is dat nog gek of zo, op een bepaalde manier? Of hoe?
Ja, het is wel raar. Je moet dus presteren in het oog van het publiek. Die verwachten eigenlijk gewoon, zeker als ze er niks van weten, dat je gewoon doodnormaal je werk doet en levert. En als je dat niet doet, dan kan je ook uitgescholden worden, zeg maar. Terwijl je zelf nog misschien nog in een periode zit van, ik probeer de pieces bij elkaar te halen en ik hoop dat ik een aardige wedstrijd speel. Snap je wat ik bedoel? Dat gevoel had ik wel een beetje. Ik weet niet hoe jij dit...
Bij mij is het dan in die zin wel anders dat iedereen het wist. Zeg maar.
Ja, ja.
En daardoor moet ik eerlijk zeggen dat ik me wel gesteund voelde. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen als in, ik voelde me heel erg gesteund en gedragen.
Ja.
Alleen aan de andere kant voelde ik ook wel dat de media het heel mooi vond. En dat heel veel mensen het echt ook als sensatie zag in plaats van... Ja,
jouw persoonlijke
verdriet. Echt mijn persoonlijke verdriet inderdaad. Dus het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Als het niet bekend wordt, ja, dan heb je dat niet, zeg maar. Dat de media ermee aan de gang gaat.
Ja.
Maar misschien heb je daardoor ook wel het gevoel gehad als je een keer een slechte paas gaf of een wedstrijd slecht speelde en dat mensen je uitscholden, dat je dacht van, je moest eens weten.
Ja, je moest
weten,
ja.
Dus ja... Maar heb je je wel gesteund gevoeld door mensen dan bij de club en in die periode? Of was dat wel lastig?
Niet zo. Maar ik zocht dat ook op geen enkele manier op of zo. Ik voelde ook niet, ik had daar ook niet heel erg behoefte aan. Ik fixte het zelf met de mensen om me heen. Ik had niet zo heel erg behoefte om dat met allemaal mensen binnen de club ook te delen. Maar dat daardoor ontstaat wel dat ze er ook geen rekening mee houden in die zin van ik mocht vertrekken bij de club. Precies in die periode dat het gebeurde.
Ja,
en dan kan je... Ja, voetbal is zakelijk, weet je wel. Maar ik denk misschien als ik daar iets meer open over was geweest, al had dat een rol van betekenis kunnen spelen. En hadden ze misschien gedacht, ja, god, het is... Misschien zijn de omstandigheden op dit moment ook wel zo dat het niet helemaal optimaal presteren is, zeg maar. Ik kan me herinneren, ik deelde dat dus helemaal niet met niemand, maar ik zat op een gegeven moment op de tribune omdat ik toch geschorst was. En toen was er één spandoek, ergens een hoekvak, Sterkte Vriend stond erop. Ik ben nooit vergeten. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, ik weet ook niet hoe die persoon daarbij kwam, maar ik ben het nooit vergeten. Dus ik heb daar ook nooit contact met iemand over gehad, maar ik weet het nog. Ik heb er ook nog een foto van.
Ja.
Dus dat vond ik wel heel lief, zeg maar. En ik kan me in jouw geval wel voorstellen als je het iets collectiever hebt gemaakt. Daar komt ook heel veel liefde voor terug, toch? Ik bedoel, over het algemeen zijn mensen best wel coulant en aardig dan. En stuur je toffe dingen waar je ook wel iets aan hebt. Of dat kan ik me wel ergens voorstellen, denk ik.
Ja, nee. Dus dat, ja, het is wel... ik heb me wel heel gesteund gevoeld door heel veel mensen. Ja. En hoe lief mensen waren. Dat heeft mij wel goed gedaan, denk ik, uiteindelijk.
Ja. Oké. Zullen we nog toch even terug naar het leiderschap, het verbindende gedeelte? Omdat we hadden een paar dilemmaatjes. Dat is leuk om te doen, denk ik. In de rust ontstaat er een soort kansloze discussie tussen een speler en de trainer. Hoe ga je daar... Dat is een vraag van ons allemaal. Hè? Dus, je weet hoe het gaat. We staan 1-0 achter.
Maar het wordt echt ruzie maken.
Het wordt ruzie. Het gaat de perken te buiten. Het is zinloos. Je voelt dan alles. Jongens, zijn we nou aan het doen? Het is gewoon haantjesgedrag hier. We moeten over 10 minuten weer naar buiten. Treed je op, zeg je wat?
Je hebt een aantal types, toch? Je hebt gewoon een paar doen alsof een neusbloed. Dan heb je er eentje die gaat roepen... We hebben elkaar nodig. En je hebt er misschien eentje die gaat de kant kiezen. Dus die gaat of mee tegen die trainer... of die gaat met tegen die speler zeggen... I don't know your back, bla bla.
En de rest tikt elkaar aan.
Ja, de rest, ja. Een beetje zo. Die gaat à la Mark van Bommel
een beetje... Die knie zo aan de zijkant, ja.
Wat zou jij doen? Wat doe jij?
Nee, ik ben toch wel degene die dan op een gegeven moment zegt... Hey boys, kom, een beetje rust. Het is wel goed zo.
Ja.
Het is wel goed zo, hoor.
Net iets te zacht. Ja, net iets te weinig overtuigend.
Het is wel goed zo.
Dat zeg maar niemand het hoort eigenlijk.
Ja,
het wel,
ja. Dat niemand het hoort. Ja, we moeten nog een helft. Ja,
ik heb het wel maar mooi gezegd, maar niemand heeft
we
het
We hebben
gehoord,
elkaar nodig.
Ja. Ja, of, en of als zeg maar iemand met wie je echt close bent in het team, degene is zeg maar die aan de andere kant van de trainer staat en je zit toevallig naast hem even aan tikken van ja, okay. Hey, laat gaan joh, laat
ja,
gaan.
Maar dat is toch wel hoe het meeste, wat het meeste gebeurt, of niet? Of
ja, meestal wordt spelen wel
meestal gaat er gewoon tegen spelen, toch? Van, ja, kom op Bart, ja. Laat gaan, ja. Kom een beetje zo, toch?
Ik zou zelf niet altijd optreden, maar in dit geval, hier kan ik me echt heel erg aan storen. Als we, zeg maar, het gaat niet goed, er is maar één taak, we moeten een betere tweede helft afleveren. En dan worden de 7 minuten van de rust worden ingepikt omdat twee gasten ruzie aan maken zijn. Dan zou ik wel heel snel zeggen van, ja, wat zou jij nou? Ja, we moeten nog nemen, maar ik zeg, boys, laten we even iets praktisch bespreken. Wat we de tweede helft doen, dan fixen we dit na de wedstrijd wel. Dat zou denk ik wel zeggen. Ja. Nog één dilemmaatje, Fokker, jij had er nog eentje in je hoofd.
Maar wacht even, ja. Zijn jullie wel eens de rust uitgegaan ook? Dat je denkt van, kut, het is alleen maar...
We hebben niks besproken.
Jij zegt nu van, ja, ik zou dan nog wel proberen om ons te richten op de tweede helft. Ja. Maar ben je wel eens de rust uitgegaan dat je gewoon het veld oploopt dat je denkt, hey, het is alleen maar ruzie geweest. Ik heb geen idee wat we nou gaan doen.
Ja, ik heb denk ik wel eens in... Dat zal bij jong, ja, al mijn wedstrijden zijn nog een jong wedstrijden geweest. Dat de trainer een keer boos is. Zeg maar dat er in de rust zeg maar een soort woordenwisseling kwam. Dat hij weggegaan is in de rust. Maar ook niet meer teruggekomen is. Dus dat op een gegeven moment die grens op de deur klopt. Dat je weer naar buiten moet. Dat je dan maar ja, geef elkaar een high five en zeg, dan ga je. En dat is een hele rare gewaarwording.
Heb jij dit wel eens meegemaakt?
Nee, denk het niet eigenlijk.
Maar jij dan, Bart? Heb jij wel eens iets heel heftigs meegemaakt in de rust dat je dacht van, ah, wat is
ja,
dit allemaal?
Ja,
we lopen nu naar buiten, maar...
Ja, ik heb wel eens gezien dat een trainer zo, zeg maar, wit-heet was dat hij uit zijn woede iets wegtrapte wat op het been van een speler kwam die net moest gaan invallen.
Ging zijn wenkbrauw.
Die net moest gaan invallen. En dat was wel, zeg maar, net zo'n ding van, ah, net over de top eigenlijk.
Ja.
Zeg maar, dat... Felheid is goed, boosheid, dat gebeurt altijd. Ja. 3-4 keer per jaar gaat het echt los. Maar dit was dan maar net even de grens over, omdat het ook fysiek ineens werd. Maar
ik heb,
hij was niet
ik
top.
Heb nog wel een keer een volle cola flesje vliegen. Maar die is toch best zwaar, hè?
Als alles zou uitlekken hoe een trainer soms keer kan gaan of wat dan ook, dan tenminste, er worden mensen ontslagen bij...
grensoverschrijdend.
Ja, voor dat, maar een soort van, wij vinden het heel normaal. En ik denk dat het ook goed is om af en toe het uiterste uit jezelf te halen.
Ja. Maar je moet wel het idee
in deze samenleving soms lijkt alsof niks meer mag.
Ja. Nee, maar je moet wel het idee hebben dat hij nogal controle heeft toch over zichzelf.
Ja, nee, klopt. Dat is denk moet ook weer niet te heftig...
Dat is wel het belangrijkste.
Ja. Volg ik er eentje?
Ja, ik zat er wat te denken dat je... stel, je hebt zo'n serie met je ploeg en het loopt even een paar wedstrijden niet. Je speelt een keer gelijk, je verliest 2 keer. En je hebt dan die dag, zeg maar, na de wedstrijd en je gaat lunchen. En die hele sfeer is al een beetje slecht in de groep. En je voelt het zelf ook een beetje opborrelen. En wij zijn volgens mij allemaal gasten die niet per se als eerste aan de stoelpoot van de trainer gaan zagen of heel erg negatief gaan lopen doen. Maar volgens merk je dat aan die lunchtafel dat er iemand is die daar wel mee begint. Dus die begint met, ja boys, maar fucken met deze trainer. Boys, fucken met deze trainer. Gaan we nooit winnen, wordt niks.
gebeurt
en ze wisselen ze even, skief is met
dat
de man.
Dat doet hij allemaal.
Maar, zeg maar,
wij kunnen echt helemaal niet.
Maar ga je dan is het heel makkelijk om inderdaad te zeggen van, hey, pff, ja man, ik weet man bro, ik weet het bro.
Ja.
En ik heb dan wel altijd een stemmetje in mijn achterhoofd die zegt van, ja, ik kan het beter nu een beetje tegengas geven.
Ja.
Maar ik heb het ook vaak zat laten lopen.
Ik ook wel. Ik
heb ook vaak zo gewoon meegepraat.
Ja, misschien heb ik ook wel geïnitieerd.
Nee, maar je komt natuurlijk ook wel heel ongeloofwaardig over als je elke keer een soort van er tegen ingaat.
Zoontje.
Zoontje van de trainer.
Ja, precies. Dan nemen ze je niet meer serieus. Dus je kan natuurlijk niet volle bak altijd daartegen ingaan, maar... Soms denk je ook wel van, oh, dit is wel een beetje, dit groepje wordt wel heel groot, dat is niet goed.
Ja, en dan? Wat is serieus, het is een heel grappig dilemma, maar het is serieus heel ondermijnend als er een groep ontstaat, die eerst van 2 en dan is het 3 bankzitters en dan is nog een ontevreden basisspeler erbij. Voor het weet heb je 7-8 gasten die alleen maar aan het saboteren zijn.
Zeg maar, jullie verliezen nu tot de winterstop 4 keer.
Ja.
En je speelt straks oefenwedstrijd op trainingskamp en je verliest ook 4-0.
Ja, ja, ja.
En je komt de dag daarna bij het ontbijt en ineens denk je, tering, sorry.
Ja.
Het is omgeslagen.
Het is echt helemaal omgeslagen.
Ik heb wel eens gehad dat op zo'n moment dat er iemand vanuit de leiding van de club naar me toe kwam en zei van, ja, wat vind jij?
Ja.
Wat moeten we doen?
Moet hij eruit?
niet in die woorden, maar daar kwam het wel op neer.
Ja, ja, ja.
En wie is ontslagen toen?
Nee. Hij zei ja. Zijn antwoord uiteindelijk na wat ik had gezegd. Ja, je bent veel te lief. Dus ik heb, ik heb trainer wel beschermd.
Hij wilde eigenlijk gewoon bevestiging.
Ja.
Ja.
Je had alleen nog maar ja over zeggen en dan was het eruit gepleurd.
Ja.
Maar zeg maar,
vrienden. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar ze waren in ieder geval wel, denk ik, ook bij meerdere mensen aan het, aan het hengelen. Hoe, hoe, wat het gevoel was in de groep. Zeg maar.
Ja. Ja, ik vind het echt lastig. Maar
als... je bent het aanvoerder.
Ja, zeker. Eigenlijk wat Bas zegt, een soort diplomatenrol ga je dan krijgen. Dus je gaat niet volledig het beleid van de trainer verdedigen, want dat is inderdaad ongeloofwaardig en een beetje zoontje van de trainer en alles. Volledig meelullen is misschien nog wel erger. Ja. En dan vervolgens er helemaal niets mee doen.
Je gaat voelen Dylan, gewoon.
Ik ga volledig Dylan.
Ik hoor wat jij zegt.
Ik probeer altijd. Ik vind cynisme probeer ik wel snel te tackelen. Ik hou er ook niet van. Ja, ik vind het ook makkelijk. Het is altijd wat er altijd onder cynisme ligt, is dat het eigenlijk niet aan jou ligt, toch? Dus als je zegt, boys, wat doen zij allemaal? Die houding betekent altijd aan mij ligt het niet. Dit zijn sukkels. Ja. Hij kan het niet. Hij is een mogol. Dat vind ik altijd moeilijk aan dat.
Ja, eens.
Dus dat is niet altijd makkelijk, maar dat zou ik wel snel proberen te tackelen.
Nee, maar dat is toch wat jij doet nu, alsof je of tegen of voor moet dullen, zeg maar. Zo werkt het niet. Ja. En het gaat altijd over andere dingen. Dus het kan ook zo zijn dat je misschien daarin wel meegaat met spelers, maar als het weer ergens anders over gaat, dat je kan zeggen van maar dit slaat natuurlijk nergens op. Dus dat kan in hetzelfde gesprek gebeuren.
Okay, dat kan, hè? Pieter Omtzigt.
Okay, Pieter.
Maar stel bijvoorbeeld op een iets ander voorbeeld. Dit heb ik zelf al een aantal keer meegemaakt. Je speelt bijvoorbeeld kleine partijen. En er gebeuren een aantal situaties. En je merkt gewoon, oké, die trainer is niet blij. Hij heeft de kop van Jut nodig. En als het dan het hele seizoen door altijd iemand is die niet speelt.
Ja.
Die zeg maar die sowieso buiten de boot valt. Terwijl het op ieder moment, hij kan de kop van Jut zijn, maar het zou ook een baasspeler kunnen zijn die net op dezelfde manier verzaakt.
Ja.
Is het dan een moment dat je... Ik heb ook de periode dat ik dan zelf speelde.
Ja.
Dan toch nooit geroepen gevoeld om tegen een trainer te zeggen van wel een beetje gek kijk wat je nu doet.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Zit daar ergens een punt
in? Ja, ik sta... Ja. Dus,
en dat zou je misschien in het normale...
Maar dat hoeft niet op het veld. Dat kan ook achteraf tegen met trainer.
Jazeker, maar zou je dat doen?
Ja.
Serieus?
Ja.
Ja,
als ik dat echt vind, ik zou dat niet gelijk doen. Maar als ik zie dat iemand echt gewoon echt kleiner wordt en dat gebeurt vaker, dan wel.
Ja, vind ik nobel. Zeg maar, mijn ervaring in die jaren als prof is toch dat vooral basisspelers op zo'n moment toch altijd denken van oké, het is wel fucked up. En dat ze wel vaak tegen zo'n jonge persoon kunnen zeggen van hey, dat is kut, maar trek het je niet aan.
Ja.
Maar om dan vervolgens naar een trainer toe te stappen en te zeggen van ik vind het eigenlijk niet fair wat je doet. Want je pakt iedere keer een makkelijk slachtoffer die toch niet speelt. Heb ik persoonlijk niet meegemaakt.
Ja. Laten we afsluiten zoals iedere week met een rondje aanraders. Bas, jij mag beginnen.
Zo, ik heb dus laatst documentaire gekeken op Netflix. The Deepest Breath. Is die al aanrader geweest hier? Of kan
nee, zeg jij het is... Maarten, kan je die even...
The Deepest Breath.
Breath. Ik vond dat een hele, hele interessante en mooie documentaire. Dus ik denk dat jullie dat ook wel...
Waar gaat het over?
Het gaat over freediven eigenlijk. Dus eigenlijk gaat het over een
heel lang
meisje, vrouw die een record wil zetten eigenlijk. Mm. En heel lang onder water gaat. Ze gaan dan echt met een soort, aan een soort touw gaan ze... Ja,
hoe diep gaan ze? Echt 80 meter of zo?
Ik weet niet precies, maar echt zoiets. Krankzinnig diep gaan ze.
Ja.
Het is ook echt misselijk maken om te zien.
Dan
komen ze naar boven en dan vallen ze geregeld flauw.
Dat is ook het ding. Het is pas... Je poging is pas goedgekeurd als je niet knock-out gaat.
Ja. Je pakt dus die touw, dat touw en dan moet je een soort van kijken en iets zeggen of zo. En dan zeggen ze, oké, hij is geldig. Of niet, weet je wel.
Als je knock-ie gaat,
en als je dan knock-ie gaat, dan is het niet dan geldig.
80 meter diep gezeten, ga je knock-ie net erboven.
Ja, nee, precies. Maar het is echt een bizarre sport. Een bizarre vrouw ook die dat record wil zetten. Het gaat over liefde, het gaat over verdriet. Het is een hele mooie docu bizar. Mooi. Dus dat is mijn tip voor jullie en voor de luisteraars.
Je hebt me goed verkocht.
Over liefde en verdriet gesproken. Ik pak hem even over. Mijn aanrader is omdat het zo'n mooi bruggetje was. Het was zo'n mooi bruggetje. Mats. Die was, hebben we het vorige week even besproken, de stadionspeaker bij Sparta. En daar is een video van gemaakt. Daar staat op YouTube iets van Sparta en Mats, zijn grootste wens of zo. Had ik even moeten opzoeken natuurlijk. Maar het is echt mooi om te zien hoe Het is ook...
Nou hoor ik je niet.
Nee, ik had even moeten opzoeken. Ja,
ik zit
dit is echt een prachtig film.
Sparta laat bijzondere wens van blinde Mats uitkomen. En je ziet een dolgelukkig kind die de droom van zijn leven heeft kunnen waarmaken. Thijs Veldhuis, met wie ik speel, dat is zijn favoriete speler. Die doet dat ook goed. Die haalt hem op en ze hebben een leuk gesprekje samen.
Hoe word je de favoriete speler van iemand die blind is?
Heel interessant.
Ik vroeg me dus ook af inderdaad hoe hij zeg maar fan van Sparta is geworden. Als in, inderdaad, als je blind bent, hoe gaat dat? Dat radiocommentaar?
Ja, hij luistert radio. Hij is, als ik het goed begrepen heb, geboren zonder ogen. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat zijn gehoor buitengewoon goed ontwikkeld is. Waardoor,
verbeelding waarschijnlijk ook.
Sterke verbeelding. Maar je ziet vooral een dolgelukkig kind. Dan kan je toch zien met wat voor klein gebaar je zo een kind van 12 echt dolgelukkig kan maken. Dus dat is mijn aanrader.
Ja, ik ben natuurlijk normaal niet echt chauvinistisch als het om Rotterdam gaat. Dus,
dat valt mee, hè?
Ja, toch?
Ja, ja, ja.
Maar er is een nieuwe serie uitgekomen op NPO van BNNVARA. Santos heet die. Ja. En op het moment dat die uitkomt, kan je de tweede aflevering gezien hebben. En als je NPO Plus hebt, kan je hem helemaal doorkijken. Dus dat heb ik natuurlijk gedaan. En dat is echt een mooie serie. Het is een beetje... tegenhanger van Mokromafia wil ik het niet noemen, maar het is een drugsgerelateerd verhaal over bendes in Rotterdam. En alleen zie je een stuk meer daarachter, dus ze gaan wat meer op de persoonlijke ontwikkeling van die karakters in. En wat ook mooi is dat er een hele hoop acteurs in spelen die eigenlijk tot nu toe zwaar onbekend zijn, maar die wel echt goed overkomen. Dus ik zit ervan te genieten. En natuurlijk ook omdat mijn favoriete Rembo karakter ook een rolletje heeft gekregen, Theo Westerlo. Dus dat is wel mooi om te zien. Maar het is een leuke serie, echt een aanrader.
Echt een aanrader.
Sterk.
Fokkert.
Ik heb een wat simpeler dit keer. Ik doe normaal natuurlijk altijd dingetjes van de correspondent aanraden. Maar ik heb dit keer een beetje op de Telegraaf zitten spitten. En die maken weinig goede stukken, vind ik. Maar het enige wat ze wel leuk doen, ze maken af en toe een soort van mini Instagram reportages. En dit is er eentje. Ze zijn een aantal... weken geleden moesten voor het eerst weer gestrooid worden, 's avonds. Mm. Toen zei ze, je hebt hem gezien, hè?
Nee, maar ik moet gelijk aan het filmpje denken. Ik moet gestrooien.
Wel de Wouter.
Wel de Wouter. Gemeente toch iets aan het doen. En toen zijn ze in Rotterdam, zeg maar bij de strooiloods, langs gegaan. En daar zit zo'n ongelofelijke ras Rotterdammer werkt daar.
Nee, hij is gewoon reporter, die gast.
Nee. Het is een meisje die hem die reporter is. Hij werkt daar. Absoluut.
Ja?
Ja, absoluut. En je mag hem overnemen, Sil. En het is dus een mini-reportage. En je wordt er bijna gewoon zo enthousiast van dat je denkt... ik zou zelf zou strooi willen worden. Dus een heel klein, het is gewoon even een feel-good filmpje van de Telegraaf. Ook wel eens lekker.
Cool.
Mijn aanrader van deze.
Leuk. Tot slot, Bas. Jij hebt me een beetje jaloers gemaakt. Ik heb één soort van wensje in mijn leven. Het lijkt me gruwelijk om ooit met een paar mensen... muziek te maken. Gewoon. En ik hoef het niet uit te brengen, maar gewoon in een ruimte een beetje jammen, een beetje zingen, een beetje gitaar spelen, een beetje piano. Dat lijkt mij waanzinnig. Ja. En jij hebt een soort serietje bij Go Ahead met Snelle, zanger, rapper, waarin ik je dat heb zien doen. Ik heb denk ik 40 keer op repeat gezegd, omdat ik vond het echt leuk eruit zien.
Kan je ook een beetje zingen, spelen?
Ja,
wel,
kan wel een beetje.
Oké, maar wat?
Ja, wij hadden piano spelen, gitaar.
Ja, echt serieus? Ja. Oh, gruwelijk.
Ja, dat vind ik ook echt leuk om te doen. Maar dat zal ik gewoon even zeggen. En het tweede is, er is me ook ingefluisterd dat jij zelf een soort artiestenbestaan hebt. Maar, daar zeg ik er gelijk bij, dat je eigenlijk liever niet hebt dat het naar buiten komt.
Nee,
klopt het?
Nee, verschrikkelijk. Ja.
Dus...
ja.
Zijn wij niet toegestaan om die naam te delen van jou? Dat was gewoon de vraag. Je kan ook nee zeggen, want mensen die gaan nu gissen, maar ze weten het natuurlijk.
Nee, maar het is al een keer hier gekomen, toch? Of niet?
Ja, volgens mij het een keer over gehad. Ja.
We hebben jou geauto.
We hebben mij al volledig exposed.
Oh, maar ik wil ook wel zeggen, als je zeg maar onze podcast luistert en je wil zijn artiestennaam weten, wat maak je van Bas? Dan blijft er ook weinig zeg maar over. Ja.
Denk nog even aan Naked en dan kom je er misschien. Nee, oké, cool. Is dat nog steeds aan de hand of was het een project uit het verleden?
Nee, ik vind het echt heel leuk om muziek te maken. Wat jij dan misschien ook wel voelt, maar niet echt doet of gedaan hebt. Maar ik vind het echt heel leuk. Het is, alleen ik zie soms denk ik, wat doe ik het eigenlijk voor?
Ja.
Maar ik vind het echt heel leuk. Ik heb een goede vriend van mij die wel redelijk gitaar kan spelen en mijn broertje ook. En dan gaan we jammen en dan maken we muziek en dan bedenken we teksten en dan maken we er wat van. Maar Ja, de laatste tijd heb ik het niet op Spotify gezet. Het is wel iets heel leuks en moois. Ja, okay. Ja.
Wij sluiten altijd af met een liedje. Dat hoeft niet een liedje van jezelf te zijn, maar het mag van alles zijn. Het zou toch vet zijn, ja.
Nee, daar had ik mijn demo eigenlijk een soort van. Ik heb wel wat demo's dat ik die.
Kun je gewoon niet.
Nee. Een van mijn favoriete liedjes is van The Tallest Man on Earth.
Oh, I love that shit.
Kennen jullie die?
Ja, heel leuk. Ga zijn concert. Jij gaat ook toe.
Ja, ik ook.
Echt waar? Ja. Oh, heel vet. En The Gardener is echt mijn, denk ik wel een beetje mijn favoriete nummer.
Ja.
Ja, gewoon zo uniek. Maar ook de tekst is echt fenomenaal eigenlijk. Dat is gewoon echt kunst. En ja, hoe meer je van muziek houdt, hoe meer je dan ook gaat luisteren naar van, hey, wat doet die? Wat voor tekst is het? Wat voor akkoorden zijn het? En hoe heeft het liedje soort van zo gemaakt? En daarom vind ik dat nummer geweldig. En ook trouwens andere nummers van hem ook
niet makkelijk om na te spelen. Ik zou zeggen bijna onmogelijk om na te spelen. Het is een fenomenale gitarist.
Klopt.
Kun je draaien in de kleedkamer?
Nee, absoluut niet.
Nee.
Je kan wel draaien. Als je dan je volgende.
Dan ben je uitgefloten.
Ja. Nee, het is niet echt muziek voor in de kleedkamer. Nee. Maar ik vind het echt prachtige muziek. Love is All vind ik ook een heel
mooie. Ja, dat is mijn favoriet.
Ja.
Oké, cool. Daar gaan we naar luisteren. Ben jij degene die de muziek speelt in de kleedkamer af en toe?
Af en toe, maar niet vaak.
Hey, wat is want kijk, de Tallest ga je niet luisteren daar.
Wat is het veiligste nummer?
Wat is jouw go-to song?
Jeetje, ja, dan wordt het een beetje zo Burna Boy.
Dat mag ik gewoon even horen.
Dat is gewoon heel veilig. Ja. Hè? Ja. Altijd lekker.
Ik zelf goed. Ook, als je verbonden bent en je denkt, het is een beetje twijfelachtig vandaag.
Doe maar Burna Boy.
Ja, klopt. Ja,
dankjewel voor je komst, Bas. Yes. En bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we terug met een bijzondere gast, toch? Kunnen we stellen?
Absoluut.
Dat zeggen we nooit eigenlijk. Maar nu,
jij zegt het.
Hij ligt van, ja, wel vet. Oké, cool. Tot volgende week.
I sense a runner in the garden. Although my judgment's known to fail. Once built a steamboat in a meadow. Cause I'd forgotten how to sail. I know the runner's going to tell you. In the chimney, from all the evidence I'll burn.